dat overpijnt hem. Ja, dat reciteren, dat murmelen. Typisch een ballingschapswoord. Nou, je zou daar heel wat teksten over kunnen lezen. Maar het wonderlijke is dat als je kijkt naar het begin van het boek Jozua, dan staat het er ook weer. Jozua die krijgt de opdracht om het land binnen te gaan dat beloofd is. En dan staat er, wat moet Jozua meenemen dat land in? Het boek van de Torah. En dan staat er in Jozua 1 vers 7 en 8. Overpeins het bij dag en bij nacht. Daar heb je letterlijk dezelfde uitdrukking. Opdat gij op uw wegen uw doel bereikt. En dan zul je kunnen doorstoten. Dan gaat dat land voor je open. En dat vind ik altijd zo'n prachtig beeld. Jozua, hoe gaat hij dat land der belofte binnen? Niet met wapengekletter en met geweld. Maar waar kon je Jozua aan herkennen? Dat was de man met het boek. Die had de boekrol. En daar leefde die uit, dat boek van de Torah. En die Torah, dat is de weg. Die Torah, dat is, om zo te zeggen, de routebeschrijving, het handboek voor de weg. Dat is de waarheid, het leven, het goddelijk model. En met die Torah kom je het land binnen. Zonder Torah vaart niemand wel. En dus die mens die dat psalmboek binnengaat, oh, die gaat ook met die Torah in de mond en in het hart. Bij dag en bij nacht. En de dag, dat is als het licht is. Maar de nacht, en let erop, dat is ook weer zo'n woord met een meerwaarde, want heel vaak dan is het nacht in het leven van die rechtvaardige, van die tzaddik. De nacht, dat is niet alleen maar die 12 uren dat het geen dag is. Maar de nacht, dat is ook de tijd van je leven en ook de tijd van de wereldgeschiedenis als het donker is. En er zijn heel wat nachten. En juist in dat eerste psalmboek, die psalmen 1 tot en met 41, daar wordt heel veel verteld over dat donker. Je zou haast boven dat eerste psalmboek kunnen zetten, de nacht van de rechtvaardigen. En juist dan, in die donkere tijden, dan zijn daar die psalmen. En dan is daar die Torah als een woord en een lied voor onderweg. Iemand schreef een keer, wat geeft God je mee de woestijn in? Twee dingen, een verhaal en een lied. En daarmee kom je er doorheen. En dan krijg je dat prachtige beeld daar in het derde vers. Want hij is behaja, hij zal zijn of hij zal worden als een boom. Die tzaddik, die mens die verbonden is met die Torah, die zal worden als een boom. Geplant. Letterlijk kun je ook vertalen overgeplant. Dat betekent het in wezen. Dat is zo mooi. Hieronymus, die oude kerkvader, die heeft de Bijbel vertaald. En in zijn gewone vertaling, dan zegt hij is als een boom geplant. Maar hij heeft ook nog een vertaling gemaakt van de psalmen Juxta Hebreos, volgens de Hebreeën. Want Hieronymus, dat was een heel aparte kerkvader, die is ook in het land Israël geweest. En daar is hij in de leer gegaan bij de rabbijnen. En hij heeft gezegd, nou wil ik het weten uit de bron. En in die Hebreeuwse psalmenvertaling, daar zegt hij is als een boom overgeplant. Ja, overgeplant. Kijk, daar heb je het, hè. Gevoel voor taal. Overgeplant aan waterstromen. Een andere vertaling zegt, gestekt aan watergleuven. Dus het is eigenlijk eerst zo'n klein stekje. En dat stekje, dat wordt daar gepoot bij het water. Bij vertakkingen van water. En wat zie je dan? dat hij zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ja, dat vind ik altijd zo mooi. Vrucht geeft hij beito in zijn tijd. Dus dat is heel ontspannen. Want bij God hoef je niet altijd vrucht te dragen. Dat even tussen haakjes. Er zijn ook seizoenen in een mensenleven. Wat dat betreft merk ik wel eens, dat is dan even een pastorale opmerking tussendoor. Dit is geen pastorale cursus, maar die psalmen die zijn ook zo pastoraal, mensen. Je zou een stuk pastoraat uit die psalmen kunnen halen om u tegen te zeggen. Ik merk wel eens, soms worden mensen getiranniseerd door te zeggen, je moet vrucht dragen. Altijd. Draag je geen vrucht? Foei, broeder. Dan is er iets mis met u. Moest tegen een boom zeggen. Had je winter. Ja, je moet vrucht dragen. Als die boom kon praten, dan zou die je aankijken en zeggen, man, ga toch fietsen. Het is winter, ik hoef nou helemaal geen vrucht te dragen. Ik sta hier gewoon te staan tot het weer lente wordt en dan kom dan maar terug. En ik denk, zo zijn er in een mensenleven soms ook seizoenen. En misschien ga je in je leven ook wel eens door een winter heen. En laat dan niemand je beschuldigen door te zeggen, ja, maar je moet vrucht dragen. Dan mag je door die winter heen komen en dan is het misschien koud en dood en iedereen denkt, het is niks meer. En toch, die boom, die verduurt de winter. Ja, en dan ben je kostbaar in het oog van God. Want God beoordeelt heel anders dan er zo vaak gedacht wordt. Ja, God heeft zelf de seizoenen ingesteld. En daar houdt hij zich ook aan. Die boom die draagt vrucht op zijn tijd. Dat vind ik heerlijk ontspannen. Dat is niks geforceerd. Zo mag het zijn. En dan staat er nog wat. Dat zijn loof niet verwelkt. En dat is dan weer het leuke in het Hebreeuws. Verwelken. Daar staat een werkwoord. En dat heeft een dubbele betekenis. Daar staat namelijk het werkwoord naval. En dat woord naval, dat betekent dus verwelken. Maar het betekent ook dwaas worden. Denk maar aan die naam Nabal.
Wordt die B uitgesproken als een V?
Ja, die B spreekt uit als een V. En Nabal, daarvan wordt gezegd, een Nabal heeft hij en een dwaas is hij. Want Nabal betekent dwaas. En dus daar zit die dubbele betekenis in van dat loof dat verwelkt en van een mens die verdwaast. Dwaas worden. Maar nou zie je het geheim. Als je leeft vanuit die Torah van de eeuwige, dan gaat je loof niet verwelken. En dan wordt je hart niet verdwaasd. Dan word je bewaard voor allerlei dwaze dingen. En dwaas, daar zit dan toch ook in dat je niet meer weet wat je moet denken. Dat je geen houvast meer hebt voor je gedachten. En dan zie je hoe prachtig dat beeld is van die boom. En dan staat er als laatste regel van vers 3. Al wat hij onderneemt. Letterlijk al wat hij maakt. En dan zegt de vertaling gelukt. Er staat hetzelfde woord als in Jozua 1. Ik zou liever vertalen al wat hij maakt. Dat werkt door. Dat werkt door. Dat betekent het eigenlijk dat woord salach. Want gelukken, dat vind ik een beetje een riskante vertaling. Want dan krijg je zo gauw een succes-evangelie. En dat is het niet altijd. Want dat trof mij. Ik was laatst in een samenkomst en iemand die zegt, ja, daar hebben we het nou net over gehad op de Bijbelstudie. Van ja, zo gauw komen mensen dan in een kramp en je loopt er op stuk op zo'n punt. En dan denk je, wat wordt daar nou bedoeld? Is dat nou zo? Dat als je met God wandelt, dat alles altijd gelukt. Nou, dan zie je toch, er zijn mensen die soms heel serieus een leven met God hebben en dat dingen hun bij de handen afbreken. Is het leven van een kind van God altijd een succesverhaal? Ik kom in de Bijbel soms heel andere voorbeelden tegen en in de praktijk ook. En als ik denk aan het verhaal van die David Brainerd, die als zendeling zat te midden van de Indianen. Eind 18e eeuw, dat verhaal is opgetekend door Oswald Smith. En als je dat levensverhaal bekijkt, die man die heeft daar gezeten tussen die Indianen. En hij kreeg TBC en hij kon haast zijn tent niet meer uit, hij kon alleen nog voor ze bidden. En uiteindelijk is hij 29 jaar geworden. En dan denk je, ja, wat heeft hij nou helemaal gedaan? Hij kon amper preken, want daar had hij geen kracht meer voor en hij zat daar maar in zijn tentje. En als je dat dan bekijkt, al wat hij onderneemt gelukt. Had die man een succesvol leven? Nee, bepaald niet. Maar al wat hij maakt, werkt door, dat wel. Het heeft wel doorgewerkt. En ik denk, kijk, dat is het. Wat je doet, dat werkt iets uit. Zelfs al zou je het misschien in je eigen leven niet meemaken. Misschien zal ik niet de oogst zien waarvoor ik dien. Maar leer mij in de oogst geloven. En dan denk je, kijk, daar heb je het. En dat, net zoals mensen in de middeleeuwen gebouwd hebben aan kathedralen, en ze hebben zelf de voltooiing niet meegemaakt. En dan toch, kijk, dat is iets van dat oergeheim. Al wat hij maakt, dat stoot door. Dat is die oerbetekenis van dat woord. Het haalt wat uit. Misschien op de lange duur, want dat is juist het beeld van die boom. Bij bomen, daar gaat alles vaak. Dat zijn bomen, dat zijn schepselen van de lange adem. Want bomen die trotseren vaak de tijden. Dat gaan we zo meteen even bekijken, want dan krijg je het contrastbeeld. Moet je zeggen, wat er nou in vers 4 gezegd wordt over de andere kant. Dan staat er, wat kun je nou over die goddelozen zeggen? Over die afbrekers? Eigenlijk maar twee woorden in het Hebreeuws. Niet al zo. Ja, dat is ook wat. Anders nog wat? Vertel eens iets over de afbrekers. Nou, het enige wat je over de afbrekers kunt vertellen is, niet al zo. Dat is niet veel. Lul geen, niet al zo, staat er. Weer niet. Over die afbrekers kun je eigenlijk geen verhaal vertellen. Ik denk, een mens met God, dat wordt altijd een verhaal. Maar die mens zonder God, oh, dan ben je gauw uitverteld. Misschien kun je er een krant mee vullen of wat nieuwsberichten, maar de psalmdichter die zegt, ik heb er maar twee woorden voor, niet al zo. Dan ben je uitgepraat. Want, wat staat er dan? Dan komt er nog een beeld bij. Die afbrekers, die toch zijn als kaf, dat de wind verstrooit. De ruach, de wind, de adem, die komt en dat kaf, dat wordt verstrooid. Dan moet je eens even tegenover elkaar zien. Die tzaddik is als een boom. En de afbreker is als kaf. Dan zie je het verschil. Een boom, geplant aan het water. Dat water, beeld van de Torah, dat levende woord. Stroom van levend water. En dan het kaf. Op een ademtocht verwaaid. Bij die boom daar zie je het duurzame. En bij dat kaf zie je, nou, het is zo weg. Het blijft niet. En dat kaf dat heeft ook geen doel, geen richting, geen bestemming. Het waait zomaar ergens weg. En dan is het kwijt. En die boom die heeft een doel, de vrucht dragen. Duidelijk staan ze daar tegenover elkaar. En dan zegt vers 5, daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Die kunnen niet opstaan in het gericht. En de zondaars niet in de vergadering der rechtvaardigen. En dan eindigt die psalm met te spreken over de weg. Daarbij is het goed om er even op te letten. Onze vertalers die zetten boven deze psalm de twee wegen. In feite kun je zeggen, je zou er ook een ander opschrift boven kunnen zetten. Er is maar één weg. Want wat zegt dat zesde vers? Daar wordt dan de tegenstelling helemaal helder gemaakt. Want Adonai, de Heere, hij kent de weg van de rechtvaardigen, van de tzadikim. Dus wat is het frappante van die weg van die rechtvaardigen? Die wordt gekend. En dat woord kennen, dat betekent eigenlijk één zijn met. God is één met die weg van de rechtvaardigen. Weet je wat zo opvallend is? Alleen in het laatste vers, hier in vers 6, is God onderwerp van de zin. God kent, dat duidt op intimiteit. Innige verbondenheid. Rabijn Jacob Soetendorp die vertaalde dat woord kennen bij voorkeur met één zijn met. De Heere is één met de weg van de rechtvaardigen. En aan de andere kant, wat wordt er dan gezegd van de weg van de afbrekers? Die vergaat. Let erop, er staat niet de Heere vernietigt hun weg of zo. In die laatste regel van die psalm, daar is de naam van God verdwenen. Er staat helemaal niks over God. Maar die weg, daar is God ook niet. Maar letten, daar kom ik later nog eens op terug. Er is namelijk een Joodse schrijver geweest. Strauss, A.L. Strauss. Dat was de schoonzoon van Martin Buber. En die heeft daarover verteld en die zegt, moet je eens opletten als er in de psalmen bijvoorbeeld de naam van God voorkomt of niet. Daar kun je soms heel wat uit leren. Want soms dan kom je in een bepaald gedeelte die naam van God tegen. En dat duidt er dan op dat hij daar aanwezig is. En soms dan krijg je opeens een regel of een aantal versen waarin de naam van God ontbreekt. En dat duidt erop dat hij afwezig is. Dat kan heel veel vertellen over hoe de zaak gesteld is. Hier in vers 6a, daar zie je, daar is de naam van God. Hij kent de weg van de rechtvaardigen. In vers 6b, daar zie je, daar is de naam van God opeens verdwenen. Die weg van de afbrekers, die gaat teloor, betekent het eigenlijk. Je zou haast zeggen die, want het staat er, ja, er staat gewoon die verdwijnt. Die houdt op. Dus dat is een omweg. Die loopt dood. Net als je soms kunt hebben, dan is daar een bepaalde weg en op een gegeven moment houdt hij zomaar op. Hij gaat misschien nog even over in een zandpaadje en dan even later, dan denk je, ja, het is gebeurd. Het is er niet meer. Hoe moet ik nou verder? Ja, zoek maar uit. Er is niks meer. En zo is het hier met die weg van de afbrekers. Ze worden weggeblazen als kaf. Ze houden geen stand in de rechtspraak. Hun weg verliest zich. Leidt nergens heen, is richtingloos. Psalm 1. heeft van ouds gefunctioneerd in de paasnacht. De eerste antifoon in de metten van Pasen luidt als volgt. Moet je even bedenken, Pasen in de vroege kerk. En dan had je de metten, het morgengebed. En dan in dat morgengebed, de paasmorgen, dat begon als volgt. Ik ben die ik ben. En mijn raad is niet met de goddelozen. Maar in de Tora des Heren is mijn wil. Halleluja. In de ikvorm. Ik ben die ik ben. De opgestane Heer zingt daar het paaslied met de woorden van Psalm 1. Zo heeft men van ouds Psalm 1 als een paaslied verstaan. Een lied als een overgang van de nacht naar de paasmorgen. Want zo is Psalm 1 het begin, de deur. En via die Psalm 1 kom je binnen. En ga je iets verstaan van waar het in dat hele psalmboek om gaat. De eerste 41 psalmen. Daar zie je die strijd waar de rechtvaardige vaak doorheen gaat. Vaak door diepten heen. En André Chouraqui, een Algerijnse Jood. Dat is toch ook weer heel kostbaar. Die vertelt dat hij in zijn kinderjaren helemaal opgevoed is met de psalmen. Hij zegt, mijn vader, die onderbrak regelmatig zijn werk. En dan ging hij weer psalmen zingen. Hij zegt, mijn vader, die kende het hele psalmboek in het Hebreeuws uit zijn hoofd. En ik ben, om zo te zeggen, met dat psalmboek opgegroeid vanaf de moederschoot. En dan onderbrak hij zijn bezigheden om zo 20 psalmen te reciteren. Zodat hij het hele psalmboek doorzong in een week. En hij zegt bovendien een paar keer per jaar, dan kwam er een club bij elkaar van psalmenlezers. En die gingen dan daar samenkomen, daar in dat Algerijnse dorpje, in Ain-Termoussian. En dat gebeurde ook in al die andere Joodse gemeenschappen in Noord-Afrika. En dan gingen ze zingen de hele nacht door. 150 psalmen. Hij zegt, onvergetelijke nachten. Met het ritme van oude melodieën. Geërfd uit de oudste tijd van Israël. Nachten van mijn kinderjaren. En hij zegt, nu ben ik al een man geworden met grijze haren. Maar dat ritme, dat trilt nog in het diepst van mijn hart. En dat klopt nog in mijzelf. Oh, hij zegt, dat ben ik nooit kwijtgeraakt. En toen is hij de psalmen gaan vertalen. Vanuit het Hebreeuws in het Frans. En hij heeft de hele Bijbel vertaald. En dat is heel indrukwekkend. En dan denk je, kijk. Daar zie je, dat doet zoveel. En dat is zo kostbaar als je dat dan meekrijgt. En hij zegt, kijk, dat eerste psalmboek, die psalmen 1 tot en met 41. En dat trof mij zo. Hij zegt, die rechtvaardige, die is vaak heel kwetsbaar. Die gaat vaak door de nacht heen. Maar hij heeft één wapen. Eén wapen. Vaak ook maar één. Meer niet. Dat is alles. Maar dat ene wapen, dat betekent zoveel. Dat ene wapen, dat is zijn stem. Ik denk, dat is wat. Dat is zijn stem. Hij kan nog zingen. Tom Naastepad zegt het ergens zo ontroerend in een gebed. God, dan de benauwenissen komen en als dan de aanvechting komt, geef dat uw rechtvaardigen dan tenminste de stem niet ontnomen wordt om tot u te roepen en tot u te zingen in de diepte van deze eeuw. Dan denk je, kijk, daar heb je het. Geef dat hun de stem niet ontnomen wordt. Oh, ze hebben nog een stem. En ze kunnen nog roepen. Misschien kunnen ze nog zuchten. Misschien kunnen ze nog zingen. Voor God maakt dat ook niet zoveel uit of je het een of het ander kunt. Maar dat is genoeg. Want God hoort het. Hij hoort het roepen. Hij hoort het zingen. En dan zegt naast de pad in een ander gebed zo indrukwekkend: God hoort zelfs het zwijgen van hen die moe gestreden zijn. Ik denk, kijk, dat is het. En daarom vind ik het zo mooi, dat is voor mij toch altijd weer zo kostbaar, dat er in die psalmen, want daar heb je inderdaad alle mogelijke liederen, want er staan er ook waarvan ik wel eens zeg, die komen in geen enkel korenboekje. 44, misschien kom ik er nog eens aan toe. Dat is een van de donkerste psalmen van het hele boek. Psalm 44. Dat is echt een lied vanuit het concentratiekamp. Waarin mensen zeggen: God, wat hebt u nou gedaan? U hebt ons voor een spotprijs verkocht. God, u hebt ons in de uitverkoop gedaan. Ja. Mensen, er worden soms dingen in die psalmen gezegd, daar word je koud van. En dan denk je, maar dat kun je toch niet zeggen? Ja, maar dat doen ze. Ik denk dat oude volk van God, dat kan soms dingen zeggen. En dan denk je, dat past in geen enkele bid stond. Maar God zegt, zeg het maar. Doe maar, van mij mag je het zeggen. En dan is daar een psalm 88. Oh, dat is de donkerste van het hele psalmboek. Dan weet u dat ook alvast. En die psalm 88, oh, ergens heb ik toch altijd het gevoel, dat vind ik zo waardevol, dat die er ook in staat. Want ik heb altijd de neiging om het voor die psalm 88 op te nemen. Want soms merk ik wel eens, dan zeggen mensen, ja, maar wat moet je daar nou mee? En moet die er nou wel in? En ik stel me dat dan altijd heel concreet voor, dan die 150 psalmen. Ja, dat heb ik u nou nog niet eens verteld. Ja, dat moet toch even nog erbij. 150 psalmen, hè? Hoe heette ze nou oorspronkelijk? Ja, want dat woord psalm, dat komt uit het Grieks. En psalmos, dat is een lied bij snarenspel. Maar ja, die Bijbel is oorspronkelijk niet in het Grieks. Want Grieks, dat is pas de tweede taal. Die Alexandrijnse Joden, die zijn de Bijbel in het Grieks gaan vertalen. En dan zie je dat zodra je gaat vertalen, raak je vaak al iets kwijt. En dat vind ik altijd zo ontroerend, dat weet u toch misschien of weet u niet, maar in elk geval dan vertellen we het even. Daar zijn toen 70 Alexandrijnse Joden met elkaar bezig geweest om die Bijbel te vertalen uit het Hebreeuws in het Grieks. Van Genesis af en al die boeken. En toen op een gegeven moment, toen waren ze klaar. En toen hadden ze dus de eerste Bijbelvertaling ter wereld voltooid, want dat is de allereerste keer dat de Bijbel vertaald is. Weet je wat ze toen gedaan hebben toen ze klaar waren? Toen hebben ze een dag van rouw afgekondigd. Vind ik heel ontroerend. Toen hebben ze de vlag half stok gehangen. En dan denk ik, kijk, daar zit wat in. Want bij vertalen raak je altijd wat kwijt. Ja. Dan ga je niet staan juichen van, oh, nou hebben we het allemaal vertaald, hoi. Dan zeg je, laten we nou eens even stil wezen. En laten we eens even een traan wegpinken, want we hebben de Bijbel vertaald. En al vertalend valt er zo gauw wat onder de tafel. En toch moet het gebeuren, dat vertalen, dat kan niet anders. Want het woord moet door de talen heen gaan. Het woord moet al die talen doortrekken tot de uitersten der aarde. Dus het kan niet anders. Maar de geschiedenis kan ook niet zonder pijn. Er is geen geschiedenis zonder pijn, dat heb je niet. Net zo min als je een bevalling hebt zonder pijn. En je hebt geen geboortebeen zonder pijn, dat zijn... Dat gaat altijd weer heel die geschiedenis door de pijn en de tranen heen. En al vertalend ga je toch op weg. Want die Joodse denker Levinas die zegt ergens. Er zijn principes die hebben de Grieken nooit gekend. En die moeten wij ze brengen. zullen de Grieken anders horen? Ze moeten horen dat die geheimenissen die vanuit het Hebreeuws komen, en die moeten toch over heel de wereld verteld worden. Het moet de wereld door, ook in al die talen. En het woord gaat erin, het woord gaat ook in de ballingschap in. En toen vond ik het zo mooi, toen hebben ze dat allemaal vertaald. En dan zie je dat, dat dan toch dat woord er weer doorheen komt. Maar wat is nou de oorspronkelijke titel? Dat boek dat heet dus oorspronkelijk Tehillim. De psalmen, Tehillim, 150, Tehillim. En Tehillim betekent lofzangen. Lofzangen. En dat is bij mij toch blijven haken. Want toen dacht ik, nou moet je eens kijken, 150 lofzangen. En in gedachten haal ik ze dan op het podium. En dan zeg ik, nou kom nou eens allemaal hier staan. Al die psalmen, 1, 2, 3 tot en met 150. En dan kijk je ze zo eens aan en dan denk je, oh, er staan echte lofzangen bij 150. Looft hem, looft zijn naam al om. Ja, dat is een lofzang. Met de harp en de citer en de tamboerijn. Ja, dat is een lofzang natuurlijk. In de oude vertaling deed het orgel ook nog mee. Maar dat is in de nieuwe verdwenen. Ja, dat is een lofzang. Maar nou, die 44, dat is toch geen tehila, dat is toch geen lofzang. En die 88 mensen, die eindigt met het woord duisternis, dat is toch geen lofzang. Dat is het laatste woord van Psalm 88. Mijn vrienden en bekenden zijn een en al duisternis. En dan stopt hij. En dan zie ik ze er allemaal staan op het podium, al die 150 psalmen. En dan stel ik me zo in gedachten voor, wij hadden ze allang geselecteerd en we hadden gezegd, die eruit. 44, ga jij er maar uit. 88, jij mag niet meedoen met je zwarte pak. Dat is niks. Ja, dat kun je niet zingen. Past in geen enkel korenboekje. 88, nee. Nee, bedankt. Gaat u maar naar huis. En dan komt God binnen en hij ziet ze daar staan, al die 150 op het podium. En hij zei, laat ze allemaal blijven staan. Ja, 44 mag ook meedoen. 88, ja, die mag ook meedoen. En dan staan ze daar, alle 150. En God zegt, weet je hoe ik jullie nou met elkaar allemaal noem? Tehillim. Allemaal opzangen. En dan denk ik, blijkbaar beoordeelt God dat een beetje anders dan wij meestal. Voor hem, als het uit het hart komt, is het een lofzang. Al is het een kreet vanuit de diepte. Het beurtgezang der sferen en des afgronds bange kreet, zegt dat oude lied. Oh, maar ze horen er allebei helemaal bij. Dat lied vanuit de hoogte, dat jubellied. En ook die Psalm 88, God zegt, laat staan. Hoort erbij. En dan denk ik, dat vind ik nou zo mooi. Want misschien zit er vandaag of morgen een in je samenkomst die zich helemaal herkent in Psalm 88. En misschien dat volk daar in die 22 concentratiekampen, die mensen in Auschwitz, ze hebben zich herkend in Psalm 88. En dan denk je, kijk, dan staat die Psalm 88 er niet voor niks in. Opdat niemand ooit het gevoel zou hebben, oh, ik val er buiten, voor mij is er geen psalm, ik zit verder in het donker dan ooit dat psalmboek geweest is. Nee, zegt God, kijk eens, er is er een speciaal voor jou. Speciaal voor jou zing ik nu dit lied en jij weet wel wat ik bedoel. Zo spreekt God tot het hart van Jeruzalem. En zo zijn die psalmen een antwoord van de mens, maar ze zijn tegelijk ook de stem van God voor de stemmelozen. God zegt, als jij niet meer kunt zingen, dan zing ik wel voor je. Ik heb nog wel een lied voor je. Ik zal wel voor je zingen. En dan denk je, kijk, zo komen die psalmen naar je toe. En dan, dan denk ik, dan moet je niet te gauw zeggen wat ik een keer iemand hoorde vertellen die zegt, oh, ik ben zo dankbaar dat ik Psalm 88 voorbij ben. Dan denk ik, ja, dan moet je ophouden. Dan begint er bij mij iets te rammelen. en te protesteren, dan denk ik, hou stop. Ja, want God is Psalm 88 nog niet voorbij. Hij houdt dat lied nog altijd in ere. En de Messias is er ook doorheen gekropen door Psalm 88. Toen hij aan het kruis hing, toen kon hij ook zeggen, mijn vrienden en bekenden zijn een en al duisternis. Want ze waren allemaal pleiten. En dan denk je, kijk, en dan... Oh, en dan, ja, daar gaan we de volgende keer ook wat op door. Dat is denk ik ook zo belangrijk. Dat ga ik dan nog wel eens wat uitwerken. Dit was dan een beetje inleiding om erin te komen. En er staat heel vaak ik in de psalmen. Ik. Heel veel psalmen in de ik-vorm. Maar wie is dat ik? En dan kom je tot de ontdekking dat ik, dat is tegelijk één mens, maar het is ook heel Israël. Het is het hele volk. En die ene mens die spreekt namens dat geheel. Max Kadushin, die heeft zo indrukwekkend geschreven over het Joodse denken en die zegt, zo staat het ook in de Talmud, elke zoon van Israël is gans Israël. Dus je bent niet zomaar een los individu. Oh, maar je bent tegelijk stem van dat hele volk. En die ene mens die spreekt voor het geheel. En zo was het met Jezus ook. Hij werd gans Israël. Hij werd helemaal één met zijn volk. Hij heeft gebeden namens hen allen. En dan denk ik, kijk, zo is het met die psalmen ook. Als daar iemand zegt, ik, uit de diepten heb ik geroepen. Oh, dan is dat die mens, maar dan is dat tegelijk dat hele volk. Israël dat roept vanuit de diepte en dat van daaruit gehoord wordt. De tzaddik heeft één wapen, dat is een stem en dat is genoeg. Want die stem die komt aan bij hem. Ja, daar zou ik nog wat van kunnen vertellen, maar dat moet de volgende keer dan maar, want anders... komt er telkens nog weer iets bij. Ja, ik wou nog zeggen, dat staat zo mooi in Psalm 65. Hè? Psalm 65, daar staat dan, tot u komt alle vlees. En BG vertaalt dan, tot u komt al wat leeft. Maar er staat eigenlijk, tot u komt alle vlees. En dan zeggen de rabbijnen, weet je wat dat betekent? Waarom staat er nou, tot u komt alle vlees? Gij hoorder van het gebed. Dan zeggen de rabbijnen, dat betekent, de zwakheid van het gebed is voor God geen belemmering om te horen. Daarom staat er vlees. Het vlees, dat is heel zwak. Kan niet zoveel. Maar tot u komt al het vlees. En hoe zwak het gebed ook is, God hoort het.